doen dit. Ja, dat is lang niet meer de vraag van de toekomst. De vraag van de toekomst, wat wil je betekenen in het publieke landschap? Wil je betekenen in het medialandschap? En er zijn legio vormen voor. We zijn echt heel serieus bezig om dat enorme ingewikkelde medialandschap toekomstbestendig te maken.
De omroepen hebben veel kritiek op het advies, vooral de Tros. Die spreekt van een elitaire houding uit vervlogen tijden. De andere omroepen reageren wat milder, maar vinden wel dat de WRR een verouderd beeld heeft van de publieke omroep. Het weer bewolkt met af en toe motregen. Het wordt vandaag ongeveer 7 graden. Morgen verandert er weinig. Het wordt dan 8 graden.
Goedemiddag. Welkom bij de boeddhistische omroep met reflecties. Elke woensdagmiddag van 4 tot 5. Het voor vandaag aangekondigde interview met shakuhachi-speler Akikazu Nakamura wordt uitgezonden over 2 weken op woensdag 16 februari. Daarvoor in de plaats kunt u straks luisteren naar een reportage van de presentatie van het Breed Initiatief Maatschappelijke Binding, vorige week woensdag in de Haagse Ridderzaal. Verder het eerste deel van een serie reportages over de Boeddha van Smaragd in Bangkok en de derde aflevering van Natuurlijke Grote Vrede over de leringen van Sogyal Rinpoche. Maar we beginnen met onze rubriek Boeddhisme in het Wereldnieuws. De Vietnamees-boeddhistische leider Thich Nhat Hanh maakt op dit moment een 4 maanden durende reis door zijn geboorteland. In een Dharma-lezing op 30 december heeft hij uitgebreid stilgestaan bij de ramp veroorzaakt door de tsunami. De menselijke soort en de planeet Aarde zijn één lichaam. Ik heb het gevoel dat onze planeet lijdt en dat deze tsunami een hulpkreet is. Deze aardbevingen zijn als een alarmklok voor opmerkzaamheid. De pijn van een deel van de mensheid is de pijn van de hele mensheid. We moeten dat inzien en wakker worden. We dragen allemaal bij aan het collectieve karma. We hebben allemaal verantwoordelijkheid. Als anderen lijden, lijden wij. Dat is het inzicht van het geen zelf. De tsunami heeft een houten boeddhistische schrijn vanuit Thailand naar Sri Lanka doen drijven, waar hij aanspoelde op het Vakkerijstrand vorige week. De schrijn was onbeschadigd, terwijl hij toch zo'n maand op zee had gedreven. Het beeld in de schrijn ontbreekt. De Nepalese overheid heeft in Kathmandu het lokale kantoor van de Dalai Lama en een centrum voor Tibetaanse vluchtelingen laten sluiten. Als argument daarvoor werd gegeven dat er geen officiële vergunningen konden worden overlegd. Maar een medewerker van het kantoor zei dat de Nepalese regering onder druk van de Chinese overheid tot de maatregel is overgegaan. Nepal is een van de armste landen ter wereld en ontvangt aanzienlijke financiële steun uit China. De Amerikaanse organisatie Human Rights Watch heeft erop aangedrongen het vluchtelingencentrum weer te heropenen om de duizenden Tibetaanse vluchtelingen die elk jaar in Nepal aankomen bij te kunnen staan. In de Amerikaanse stad Tacoma is een 1500 kilo wegende koperen klok gestolen uit een Vietnamees-boeddhistische tempel. De klok en het handbewerkte houten frame van ruim 4 meter hoogte, die alleen met een vorkheftruc van hun plaats gehaald konden worden, verdwenen uit het meditatiepaviljoen. En tot zover onze rubriek Boeddhisme in het Wereldnieuws. De moordaanslagen op Pim Fortuyn en Theo van Gogh zijn een signaal dat er zich in de maatschappij een toenemende verharding en radicalisering aftekent. De regering wil iets doen aan de daarmee samenhangende desintegratie van de samenleving. Daarom kwam men met het Breed Initiatief Maatschappelijke Binding. Een reeks maatregelen en activiteiten die de verhouding tussen verschillende bevolkingsgroepen moet verbeteren. Zo komen er acties om de verloedering van buurten aan te pakken en worden afspraken gemaakt over hoe met discriminatie en intolerantie moet worden omgegaan. Afgelopen woensdag spraken representanten van maatschappelijke organisaties en gemeenten in de Ridderzaal met elkaar en met enkele ministers. Op basis van dialoog werden mogelijkheden tot samenwerking en verdere actie verkend. Later die dag werd ook gesproken met godsdienstige en levensbeschouwelijke organisaties om te zien of en hoe interreligieuze dialoog een positieve bijdrage kan leveren aan wat het kabinet de versterking van saamhorigheid heeft genoemd. Naast minister-president Balkenende waren namens de regering aanwezig de minister van Vreemdelingenzaken en Integratie, mevrouw Verdonk, en de ministers Zalm, De Graaf en Donner. Willem van Weelde sprak na afloop met minister Verdonk. Hij probeerde erachter te komen wat precies de status is van het initiatief.
Eigenlijk is vandaag de eerste dag van het proces van Mohammed B. En het is waarschijnlijk toeval dat juist op die dag de verklaring over geloof en samenleving wordt getekend.
Ja, dat is zeker toeval. Wij hadden deze datum al tot deze datum besloten. Die stond al, er waren al uitnodigingen uit. Toen bleek dat het een proces was. Ja, ik moet u zeggen dat Mohammed B. onze samenleving al voldoende door elkaar heeft geschud. Daar zijn we dus niet voor gaan wijzigen.
Maar het is niet zo dat door die gegevenheid de sfeer waarin gesproken is veranderd is?
Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Wij hebben echt heel duidelijk gesproken over binding. En ook hoe religieuze en levensbeschouwelijke organisatie juist die binding kunnen gaan bevorderen. Nou, daar zijn wat dingen uitgekomen. Interreligieuze dialoog, zoals het dan zo mooi heet. Dus dat betekent dat alle religies en levensbeschouwingen die we vanavond om de tafel hebben gehad, dat die structureel met elkaar om de tafel willen gaan, om te praten, om met elkaar te spreken over de positie van religie in de samenleving. Maar ook om te kijken of ze elkaar kunnen helpen. We hebben nieuwe godsdiensten hier in Nederland, we hebben de oudere godsdiensten. En wat men ook wil gaan doen is kijken hoe men elkaar kan helpen om inderdaad hier een gelijkwaardige positie te verkrijgen in de samenleving.
Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat nu eigenlijk de sfeer van onveiligheid en van radicalisme, die is eigenlijk al afgenomen na de moord. Maar wellicht door dit soort acties van het kabinet is eigenlijk dat nu bevestigd vandaag.
Ja, maar dat heeft te maken met het feit dat de samenleving al langer ik wil niet zeggen reproer is, maar in ieder geval onrustig is. Dat men elkaar in de samenleving, autochtone mensen en allochtone mensen, dat men elkaar niet goed kan vinden. Dat men meer met de ruggen naar elkaar toegestaat staat dan met een uitgestoken hand naar elkaar. Nou, die binding die daarvoor nodig is, daarvoor hebben wij deze dag georganiseerd. Dus vanmiddag met maatschappelijke organisaties gesprek gehad en vanavond met religieuze en levensbeschouwelijke organisaties.
Wat staat het kabinet concreet voor ogen?
Vanmiddag gaan we in ieder geval een plan aan de Kamer presenteren met een aantal hele concrete activiteiten. Op het gebied van werk, op het gebied van onderwijs, op het gebied van huisvesting, buurten, veiligheid, integratie. Een van de initiatieven bijvoorbeeld bij werk was dat er allerlei experimenten gehouden gaan worden om de sfeer op de werkvloeren te verbeteren. Om te proberen om mensen op de werkvloer elkaar beter te laten vinden. Tweede is dat we hebben gesproken over een integratieraad. Ik heb nu een overleg alleen met allochtone organisaties. Dat willen we gaan verbreden. Het thema bijeenkomsten met autochtone organisaties erbij. Want het gaat om integratie. Een ander punt is 5 mei. 5 mei is bevrijdingsdag. En 5 mei heeft een hele symbolische betekenis in Nederland. Het comité 4 en 5 mei is al bezig om toch die dag een wat bredere betekenis, een bredere symboliek te geven. En wij vinden dat een heel goed idee. En we willen dus 5 mei als dag van de vrijheid, dag van de democratie gaan instellen. Dat betekent dat we keihard aan de gang gaan om te zorgen dat 5 mei 2005 de eerste dag van de vrijheid wordt.
De Boeddhistische Unie Nederland was een van de 19 religieuze en levensbeschouwelijke organisaties die waren uitgenodigd om een bijdrage aan het breed initiatief te leveren. Willem van Weelde vroeg Jan Willem Houthof, de voorzitter van de Boeddhistische Unie, om een eerste reactie na een week van intensieve voorbereiding.
Nou, heel kort. Moe maar voldaan. Moe, omdat de voorbereiding heel intensief is geweest. Precies een week geleden, toen werd duidelijk dat er een bijeenkomst zou zijn met een groot deel van het kabinet, met 5 ministers, waaronder de minister-president. Dat maakt het eigenlijk onmogelijk om alle 30 aangesloten organisaties te gaan consulteren. Dus we hebben één vergadering binnen het bestuur gehad waarin we de meningen hebben afgestemd. Sinds die vergadering zijn er geloof ik een stuk of 12 of 14 e-mails binnengekomen met allemaal verschillende versies van een convenant wat dan misschien vanavond getekend had moeten worden. Dat is niet gebeurd. Het heeft een enorme hoop energie gekost om het allemaal te lezen, te bekijken, te reageren. Aan de andere kant, vanavond Dat was eigenlijk een toonbeeld van goede wil. Iedereen was bereid om mee te werken aan, aan een convenant. Ja, dus aan een soort overeenkomst van goede wil. Om zitting te nemen in een platform om goed met elkaar te overleggen en samen tot acties te komen. Die op religieus gebied de binding tussen de religies kunnen versterken en de binding van met name allochtone groepen aan de maatschappij kunnen versterken.
Het boeddhisme heeft wat dat betreft nogal wat traditie, zou je kunnen zeggen. Ja. Zie je daarin ook nog een soort voortrekkersrol voor de boeddhistische gemeenschap in Nederland?
Een voortrekkersrol, wat ik zelf zie als de rol van het boeddhisme, is om duidelijk te maken dat stilte en zitten en puur bij jezelf blijven in het debat, dat dat belangrijk is, zonder jezelf te overschreeuwen, vanuit een soort innerlijke rust. Want er zit een hoop beweging en emotie bij nogal wat groeperingen. En ik denk dat het boeddhisme iets van een soort innerlijke rust kan inbrengen in het debat.
Wat ook een woord is wat ik heb opgepikt in de persconferentie zojuist, is het woord zelfkritiek. Aanvankelijk werd dat geplaatst in het kader van in hoeverre het kabinet al aan zelfkritiek doet in de wijze waarop ze dit bijvoorbeeld ook hebben aangepakt. Maar ook om juist die gesprekken tussen de verschillende religies, om dat mogelijk te maken. Dat bestaat eigenlijk bij de gratie van een zekere mate van zelfkritiek.
Ik denk dat het op zich heel goed is om die dialoog te beginnen, omdat je dan ook vanuit een afstandje naar jezelf kunt kijken. En alleen al dialoog helpt om zelfkritiek te hebben. Wat het boeddhisme wat anders zou kunnen gaan doen, denk ik, is dat ze zich iets meer naar buiten toe zouden kunnen richten en iets meer zouden kunnen gaan deelnemen aan het maatschappelijk debat. Het is geen oproep om reuze activistisch te worden. Maar het boeddhisme is eigenlijk nu en dan wel een hele rustige club. En ik zou het wel fijn vinden dat er iets meer sociale actie kwam. Want alle religies aan tafel praten allemaal met elkaar, behalve het boeddhisme. Die staat min of meer buiten het hele maatschappelijke debat. En iets meer deelname zou wat mij betreft lief zijn.
Komt dat voort uit iets elitairs? Speculeren ze over wat daar de aanleiding toe zou kunnen zijn?
Nou, als ik ga speculeren, ik denk dat alle sangha's behoorlijk bezig zijn met zichzelf, met het opzetten van de eigen sangha. Daarbij zijn boeddhisten toch al heel erg gericht op hun eigen leraar, hun eigen lama, hun eigen zenmeester, hun eigen Theravada leraar. En kijken meer naar binnen, naar de leraar, naar de meditatie, naar de beoefening, dan naar buiten. Ja, dat zit een beetje in het boeddhisme. Ja, maar er zijn wel degelijk ook, een sociaal boeddhisme. Alleen in Nederland komt dat weinig naar buiten. Ik denk dat dat heel sterk te maken heeft met het feit dat het in Nederland nog betrekkelijk recent is, dat men vooral bezig is om de eigen sangha op te zetten en nog weinig energie heeft voor de buitenwereld.
Zouden eventueel internationale contacten daarbij kunnen helpen?
Internationale samenwerking veel gaat helpen. In omringende landen, in België, is er een hele duidelijke boeddhistische unie die heel erg meepraat in het debat met de andere religies. We zouden heel goed kunnen kijken naar de Belgen op dit gebied, naar de Duitsers. In Amerika absoluut. Of we daar veel mee kunnen? Ja, ik weet het niet. Misschien kunnen we wel het een en ander leren. De voorbeelden lopen door Nederland heen. Bernie Glassman, absoluut. Maar ja, leren we daar veel van? Ik weet het niet. Ja, ik hoop het.
Aanvankelijk waren er enige bedenkingen met betrekking tot de in Nederland toch wel duidelijk geregelde scheiding tussen kerk en staat. Mm. En daar heb jij ook een aantal opmerkingen in het debat over gewijd. Misschien zou je je argument of je punt kort kunnen toelichten.
Ja. De samenwerking met de regering is prima, maar de religie, het gesprek over de religie bevat allerlei open zenuwen in de samenleving. Hè. Er liggen juist op het gebied van religie hele grote pijnpunten. En ik heb met name opgeroepen om heel voorzichtig te zijn met uitlatingen. Kijk, als de regering samenwerking wil, dan zal ze op eieren moeten lopen. En dan kan de samenwerking goed, dan kan het van de grond komen. Als de regering zich aan bouwde uitspraken, of bewindslieden, niet de regering als geheel, als bewindslieden zich aan stevige uitspraken gaan wagen, dan komt die hele samenwerking onder druk te staan.
Om nog over die samenwerking een laatste punt nog aan te roeren. Vandaag is eigenlijk een start gemaakt, een traject wat waarschijnlijk in de komende maanden nog verder gaat lopen. En waar concrete plannen zullen worden gepresenteerd in de Kamer. Is in dat hele traject nog nader contact met de BUN?
Ja, er zijn vervolgafspraken. De bedoeling is, als ik het goed heb, dat er in april een heel actieprogramma is. Of dat gaat lukken, dat is de vraag. Maar dat is in ieder geval de bedoeling. En in het kader daarvan zal er behoorlijk wat gepraat moeten worden. En dan mag ik misschien ook wel meteen een oproep plaatsen in dit kader. Het zou heel fijn zijn als de achterban, als de bij de BUN aangesloten organisaties in het kader daarvan menskracht en middelen ter beschikking stellen om de bestuur van de BUN in staat te stellen om op niveau mee te praten.
Jan-Willem Houthof was dat in een bijdrage van Willem van Weelde. Boeddha-beelden hebben voor boeddhisten een bijzondere betekenis. In veel boeddhistische landen stijgt hun betekenis ver uit boven begrippen als mooi of aandoenlijk. Daar hebben de beelden macht. Zo'n machtig beeld dat volgens gelovige boeddhisten ter plaatse in het bezit is van de ziel der engelen, staat in de stad der engelen, Bangkok. Het beeld wordt de Boeddha van Smaragd genoemd omdat het van groen kristal is gemaakt. De Thai hebben al 200 jaar geleden een paleis gebouwd met daarin een speciale tempel voor het beeld, het Grand Palace. Over de oorsprong van het beeld doen verschillende verhalen de ronde. Sommigen zeggen dat het beeld door hindoe-goden is gemaakt ter ere van de Boeddha. Programmamaker Peter Meibes ging naar Thailand om ter plekke uit te zoeken wat er wel en niet waar is van de vele magische verhalen die de ronde doen over de oorsprong en betekenis van de Boeddha van Smaragd. Vandaag deel 1. Een object vereren is heel gewoon.
Bangkok. verkeer dat door de straten raast. Monniken, kooplieden, invaliden. En langs de kant van de straat stalletjes waar je van alles kunt kopen. Van eten tot en met gebitten die hier in de vitrine worden aangeboden. Gebitten die je kant-en-klaar zo mee kunt nemen. En thuis in je mond kunt zetten, neem ik aan. Ik weet niet of je ze hier kunt passen, maar dit is Bangkok. Wat je hier verder kunt zien, vlak in de buurt van de tempel van de Emerald Buddha, dat is stalletjes langs de kant van de weg die kleine boeddhistische miniatuurtjes verkopen. En die kleine boeddhistische miniatuurtjes, die worden door voorbijgangers aandachtig met een vergrootglas bekeken. Ze zijn vrij klein, soms een paar centimeter hoog en een paar centimeter breed. En hier sta ik nou aan zo'n tafeltje waar je van die miniatuurboeddhaatjes kunt kopen. Maar behalve miniatuurboeddhaatjes kun je hier ook weer beeldjes kopen voor geestenhuisjes. En tot mijn grote verbazing zie ik ook allemaal kunstpenissen liggen. En het gekke is dat het allemaal zo dicht bij elkaar gaat. Je kunt hier kunstpenissen kopen die je dan mee naar huis kunt nemen als je een nieuw huis bouwt. Dan kun je ze ergens in je huis inmetselen, opdat het vruchtbaarheid brengt en geluk en liefde. En die liggen dan weer onmiddellijk naast de Boeddha-beeldjes. Hier in Thailand is het heel normaal dat aan objecten een bijzondere macht wordt toegekend. Zo heeft iedere stad bijvoorbeeld zijn eigen stadspaal. Die paal staat op een centrale plek in de stad en de Thai hebben er een huisje omheen gebouwd. Als je naar de paal toe gaat, zie je altijd wel iemand in de weer met wierook, waarmee hij respect aan de paal betuigt. De paal is bedekt met stukjes bladgoud die erop geplakt zijn door de vele bezoekers. En rond de paal dwarrelt hier en daar een klein stukje bladgoud over de grond. De bezoekers trekken voor ze bij de paal komen hun schoenen uit en met enigszins gebogen hoofd gaan ze naar de paal toe. Voor een buitenstaander is het een gewoon paaltje, maar voor de Thai is het dat niet. Voor de Thai is de paal een object waar je respect voor hebt en waarvan ze overtuigd zijn dat het geluk kan brengen. Het is waarschijnlijk een pre-boeddhistisch gebruik. Een gebruik dus dat al bestond voor het boeddhisme zijn intrede deed in deze regio. Maar je komt het boeddhisme hier overal tegen. In de taxi als je rijdt, dan zie je dat monniken gebedstekens hebben aangebracht op het dak van de taxi aan de binnenkant. Voorin zie je allemaal tekens staan of je ziet daar dingen die er zijn neergestempeld. In ieder geval, in de taxi is meestal een monnik aanwezig geweest om de taxi te zegenen. Alle boten die hier op de rivier varen, daarvan kun je ervan uitgaan dat iemand een monnik ze gezegend heeft. Alles wat je in Thailand rijdt, wat langs je heen knettert en snort en heel veel uitlaatgassen uitstoot, dat is allemaal ooit door een monnik gezegend toen de eigenaar het aanschafte. En het boeddhisme is zo aanwezig dat toen we hier op de rivier voeren naar de andere kant, toen midden op de rivier, daar stopte de veerboot even. En die hield halt omdat er was een passagier en die had twee hele grote, enorme plastic zakken bij zich die vol met vis zaten. En ik dacht dat het iets was wat naar een restaurant ging. En de boot hield halt omdat de eigenaar van die grote zakken de vissen wilde loslaten midden op de rivier. Dat is een boeddhistisch gebruik dat je dieren de vrijheid geeft en daarmee doe je een goede daad. En daarmee hoopt degene die dat doet ook weer een goede daad terug te ontvangen verder in zijn leven.
Honochayama Sato no Pante Piku Sanko.
Het betuigen van respect aan planten, dieren en objecten is een alledaags onderdeel van het Thaise boeddhisme. Het vereren van een boeddhabeeld wordt hier dus ook als iets heel normaals gezien. Ook al is Boeddha geen god. Maar de gelovigen zijn er toch vast van overtuigd dat boeddhabeelden macht bezitten. En oude beelden bezitten meer macht dan nieuw. De Thaise koning is in het bezit van zo'n machtig beeld dat de Emerald Buddha wordt genoemd. Het beeld dat van groen kristal is gemaakt, staat nu al 200 jaar in Bangkok. De koning is de verzorger van de Emerald Buddha en brengt 3 keer per jaar een bezoek aan het beeld. Alleen hij mag het beeld aanraken. Bezoekers kunnen slechts vanuit de verte een glimp van het beeld opvangen. Het staat op een voetstuk hoog boven het publiek in een speciaal gebouwde tempel. Op de muren van die tempel zijn bijzondere fresco's te zien. Het totale oppervlakte van deze schilderingen is 1700 vierkante meter. En de Oostenrijker Titus Leber heeft over de muurschilderingen een DVD-collectie gemaakt.
Amid the countless worlds which constitute all the universes, appears once in an age a Buddha, an enlightened one, who uses his boundless compassion to alleviate the pain of all beings. He does so through setting in motion the wheel of law by preaching the Dharma. This enables those trapped in samsara, the eternal cycle of becoming, to escape from their karmic round of reincarnations and to reach ultimate deliverance.
Ja, das Ganze ist also eine Produktion über Leben und Lehre des Buddha, dessen Leben auf den Wandgemälden des smaragdenen Buddha-Tempels im Grand Palace, im großen Palast in Bangkok, so umfangreich wie nirgends sonst dargestellt wird.
Ja, het project is een project dat gaat over het leven van de Boeddha. En dat leven van de Boeddha is op de muren van het Grand Palace geschilderd. En het is zo groot dat je dat nergens anders op de wereld tegenkomt, alleen hier in Bangkok. Het boekwerk ligt voor Titus. Wat zien we wanneer ze het openen? Wat zien we als het open wordt gemaakt?
Ja, das Ganze ist sehr aufwendig aufgemacht, weil es also eine Sammleredition ist, die also nur in 2500 Exemplaren herausgekommen ist. Und wenn ich das Ganze aufklappe, habe ich also eine gut 1,5 Meter lange Darstellung.
Als ich das Buchwerk openklappe, krijg ich eine fotografische Vorstellung von der Wandel von dem Tempel von 1,5 Meter Länge. Diese Abbildung war sehr moeilijk op te nemen. Und der Koning hat noch nooit eerder Zustimmung gegeben, um die Wandel in geheel zu fotografieren. Die Muren von dem Tempel sind 26 Meter hoch und altijd in het Donker gehüllt, unsichtbar für das Publikum. Wir mochten auch bei der Muur achter das Bild von der Emerald Buddha kommen, waar normal niemand Zugang heeft. We hebben met een team van 60 man 30 nachten in de tempel gewerkt om de wanden meter voor meter af te scannen. De hele productie heeft uiteindelijk 4 jaar geduurd. Samen met wetenschappers uit de hele wereld, monniken en kunsthistorici, hebben we een DVD-collectie gemaakt die voor een jonge publiek bestemd is. Ze kunnen de 120 episoden die op de muur zijn afgebeeld uit het leven van de Boeddha aanklikken en daar krijgen ze dan in hooguit 3 minuten uitleg over. Het zijn 3 DVD's met edutainment geworden. We zijn ervoor naar de plekken geweest waar de Boeddha leefde. En 1 DVD gaat uitsluitend over de leer van het boeddhisme, de Dharma. Je kunt door de Dharma heen springen alsof er een virtuele ruimte is binnen het universum van het boeddhisme.
Een virtuele wereld en einfach zich in een zeer leicht zugängliche Art durch das ganze Universum des Buddhismus durchbewegen.
Wie over het beeld van de Emerald Buddha heeft gehoord en een bezoek brengt aan het tempel waar het beeld staat, de Wat Prakeo, kan maar moeilijk begrijpen dat het beeld zo klein is. Het is hooguit 65 centimeter hoog. Toch zijn de Thai ervan overtuigd dat het geluk van hun natie van dit kleine beeldje afhangt. Het beeld werd in 1434 bij toeval gevonden in een tempel in Chiang Rai, in het noorden van Thailand.
U hoorde een bijdrage van Peter Meiwes. En dan nu deel 3 van onze serie Natuurlijke Grote Vrede. Dit onderricht van de Tibetaanse leraar Sogyal Rinpoche wordt door hem beschouwd als een van de meest belangrijke. De lessen bevatten ook de 4 aspecten waarop de organisatie van Sogyal Rinpoche, de stichting Rigpa, is gebaseerd. Compassie, de natuur van de geest, meditatie en de resultaten van meditatie. Vandaag de 3e aflevering over meditatie. Het Engelstalige materiaal werd geselecteerd door Erik Soyeux van Rigpa Amsterdam en de teksten worden nader toegelicht door Daan Meerburg van Rigpa Groningen.
Vorige keer hebben we het gehad over die 2 zinnen waarin uitgelegd wordt dat als je een glas modderig water hebt en je roert er niet in, dat het water vanzelf weer helder wordt omdat de modder naar de bodem zakt. En dat het zo ook is met onze geest. Als we die niet manipuleren, dat die geest ook als vanzelf helder wordt. En jij stelde toen de vraag van ja, maar dat roeren is natuurlijk ook iets wat er zo ingebakken zit. En dat klopt. Als je deze regels eigenlijk zo ter harte kan nemen, je zou kunnen zeggen van een soort van directe, dat wordt ook wel de directe benadering genoemd. Dus als je je geest gewoon kan laten, dan ben je eigenlijk al waar je wil wezen. Maar ons probleem is natuurlijk dat we het helemaal niet kunnen. We hebben zoveel drukte in ons. En in dat geval wordt er gezegd, dan is het gewoon heel goed om met een methode te werken. Nou, er zijn heel veel methodes. En de bekendste methode is waarschijnlijk die waarbij je gewoon op een kussen of op een stoel zit en op je ademhaling let.
One that is common to all schools of Buddhism, but not only in Buddhism, but is used now in most of the disciplines, most of the meditative disciplines that used, is the using the breath as an object of meditation. Now the breath is actually in Sanskrit called prana, in Tibetan called lung. Basically, you see, mind has two qualities. There is a clarity aspect of mind, and also there's a movement aspect of mind. The movement aspect of mind is quite a lot connected with prana. That's why sometimes watching the breath is also a way to tame the mind, because the breath is like the vehicle of the mind. When the vehicle stops, the driver stops, isn't it? So sometimes when you're nervous, your breathing is also that way. When you're calm, the breathing also becomes very still. So working with the breath is a way to work with the mind. So using breath as an object of practice. Also, breath is something very special because breath is really the purest, the simplest. In fact, the breath itself is the life. Like, for example, I often say, when you breathe out, that's dying. When you breathe in, that's life. The practice is very simple. When you breathe out, just know that you're breathing out. When you breathe in, just simply know that you're breathing in. Just knowing. Because the quality of mind is knowing. But unfortunately, ego has used this knowing mind to grasp. So what we're trying to do is freeing this mind which has been captured by ego to release this and just into the state of pure knowing, pure awareness.
Er zijn een aantal redenen waarom je met de adem werkt. Je zou kunnen zeggen het is heel praktisch, je kan het overal doen. Je kan zeggen het is heel fundamenteel, want ademhalen is het meest basale wat je doet. En je kan het ook verklaren, zoals Rinpoche in dit fragment doet, vanuit de optiek van de geest, wat het met je geest doet. En zoals we allemaal wel eens ervaren hebben, is dat als we heel opgewonden zijn, dat onze stem slaat over, onze ademhaling wordt onregelmatig. Allemaal dat soort effecten. En wat je hier doet is in wezen is dat je het omkeert, dat je werkt met je ademhaling en daarmee je geest dan ook tot rust brengt.
Ja, en hij noemt hier ook het effect daarvan is dat je de geest losmaakt van de greep van het ego.
En wat is dan de greep van het ego? Daar is op zich heel veel over te zeggen, maar waar we het net over hadden, onze neiging om maar te roeren en te roeren en onze geest niet met rust te laten, je zou kunnen zeggen, dat zou je kunnen vertalen als de greep van het ego.
So very much, therefore, more like is untangling the mind, unknotting the mind. So just simply, you see, so when you watch the breath, first simply, how do you say, when you breathe out, you know you're breathing out. When you breathe in, there's no commentary. No saying, okay, I'm breathing out, I'm breathing in, I'm breathing out, I'm breathing in. Just simply, but then also, as this practice is fundamentally a practice of mindfulness, that means a practice of concentration. Because you see, when you get distracted, because you lose your concentration. Mindfulness is a practice of concentration. Sometimes it's known as also concentration meditation. But the danger with, or the downside of that is, that you might concentrate it too much. So danger is you may fixate. So that's why the masters recommend that you place only 25% of your attention on the breath, on the mindfulness of the breathing. But then you will notice that, you see, when you're practicing that way, after a while, after about 10 minutes or so, you realize you're doing everything but watching the breath. You know, you could be probably kind of, you know, playing football match or just, you know, involved in your own, like a, in your own movie. It's kind of you enter into daydreaming, you see? So therefore, another 25% of your attention is continually knowing. That means continually knowing, continually overseeing, aware that you are actually watching the breath. 25% is mindfulness of breathing. Another 25% is overseeing that you're being mindful. You notice that in your life, when you work also, that sometimes you're supposed to be doing something, but if you're not aware, if you're not overseeing, you might sometimes either you may be fixating on it too much, or else sometimes you've completely forgotten what you're doing. Now, what you're left with is 50%. Now, what you do with the 50%? 50% is you relax spaciously in a state of calm abiding. Of course, the exact percentage is not so important. But the important thing is these three elements: mindfulness, the awareness, and the relaxation, spacious relaxation.
In dit fragment geeft hij hele concrete aanwijzingen over hoe je die aandacht op de adem richt. En door op die adem te letten beperk je je geest gewoon tot één ding en je springt niet de hele tijd weg. Althans, dat is de bedoeling. Nou, waarom die percentages? Als je alleen maar gefixeerd bent op die adem als zodanig, dan kan het ook heel benauwend werken. De aanwijzing die hij daar geeft in percentages is dat hij zegt 25% aandacht op de adem, 25% bewustzijn. En ja, wat doe je dan met die resterende 50%? Dan zegt hij, dan ben je ruim. Het gaat erom om open te worden, om vrij te worden, om je geest te bevrijden, zou je kunnen zeggen. Dus dat is in wezen die 50% die resteert. Maar je begint met aandacht op die adem. Alleen als je dat doet en je hebt alleen en je hebt verder geen bewustzijn van wat je aan het doen bent, dan ben je voor je het weet vertrokken en dan kom je 5 minuten later weer op je kussen terug. En in die tussentijd heb je alle boodschappen gedaan die je had moeten doen. Je hebt de hoofdrol gespeeld in een film en al die andere dingen waar onze geest normaal gesproken mee op de loop gaat. Dus vandaar dat gezegd wordt 25% aandacht op die adem, maar 25% bewustzijn van wat je aan het doen bent. Dus wordt eigenlijk ben je voortdurend op de achtergrond aan het kijken van, heb ik nog wel die aandacht op de adem? En de resterende 50%, dat is de ruimte die je jezelf geeft.
Ja, dus je split jezelf als het ware op in verschillende manieren van kijken, van observeren.
Ja, vreemd genoeg vindt het in zekere zin allemaal tegelijkertijd plaats. Maar je zou, dat is, vind ik zelf altijd heel interessant. Wat je doet is, je werkt met geest, maar wie werkt met die geest? Dat is de geest zelf. Dus het zijn aanwijzingen eigenlijk hoe je met je geest werkt en wat je geest doet.
En deze techniek noemt hij calm abiding.
Ja, kalm verwijlen of vredig verblijven. Het is een vertaling van het Sanskriet woord shamatha, wat in het Tibetaans weer vertaald is als shine.
Now of course also, it's very, very important also how we sit. When we sit, the posture is very important, because body and the way our body is, what kind of environment we create can affect very much the mind. If you create the auspicious condition in your body and in your environment, then meditation and realization will automatically arise. So that you see, like there are many, for example, you know, details about the posture, but to put it more simply, the most important is sit very much upright. You know, upright. Sit very inspiringly. Inspiring. You understand? Don't slouch. If you sit in a depressing way, then also, you know, your mind will become depressed. So therefore, you should sit in a very inspiring way. Even though the posture is connected with the body, but actually it's with mind. It's the most important is the mind, the attitude. If the mind is inspired, then it will inspire the energy and thus inspire the body, which will in turn inspire the mind. So you should sit inspiringly. And then also recommended that You don't keep your mouth completely closed. You keep your mouth slightly open as if you're about to say, ah. And you breathe more through your mouth. It is said that when you breathe through the mouth, it actually helps the discursive thoughts to dissolve into the central channel called avabuddhi. But that doesn't mean, of course, if you breathe in the nose, that's also fine. Just keep your mouth slightly open, quietly. Breathe, but breathe naturally, you know, to the natural flow of your breath, quietly. And then also eyes. This is something that's very important, is that often I find many people, when they meditate with the eyes closed. Well, when you begin, yes, it's fine to practice with your eyes closed. Sometimes when you're very agitated, or when you, you know, when you sit, close your eyes just quietly, you can enter, go into more, into absorption. But the thing is that, you see, the really, meditation, not just absorption. Absorption is just kind of more entering into you, which could be like just the first step of meditation. It's not the real meditation.
Rinpoche geeft hier een aantal aanwijzingen over hoe te zitten, hoe je lichaam te houden. En Rinpoche laat altijd zien, en je kan heel rechtop zitten en dan ben je heel geïnspireerd. En je kan helemaal in elkaar gezakt zitten. Nou, een aantal hele specifieke aanwijzingen die hij geeft is over het openhouden van de mond. In sommige tradities adem je door de neus, is dat ook een hele specifieke traditie. Bij ons wordt gezegd, je kan het best door je mond ademen, omdat er een soort van druk anders opkomt. Rinpoche illustreert dat, hij zegt alsof je gaat zeggen. Dus je voelt dat er zit een soort van ontspanning in. En onze aandacht is eigenlijk ook bij het letten op die adem ook meer op de uitademing gericht. En dus iedere keer laat je gaan, iedere keer laat je los. En hetzelfde is al met over de aanwijzing over de ogen. Er zijn heel veel tradities waarin je met je ogen gesloten beoefent. Maar in onze traditie doe je dat eigenlijk met je ogen open of half geloken. Rinpoche zegt, je mag kiezen tussen half open en half dicht. Nou, er wordt gezegd dat je, althans in het begin, als je geest nog heel onrustig is, dat het op zich heel goed is om je ogen inderdaad eerst even gesloten te houden, totdat je wat gekalmeerd bent, maar ze daarna te openen. En dat is het idee is juist dat je, wat je meditatie doet, is om die staat van zijn, of die staat waarin je geest verkeert, om die juist weer in de buitenwereld te brengen. Dus je laat al je zintuigen, het horen, zien, voelen, gewoon zoals ze zijn. En je laat je waarnemingen voor wat ze zijn. En een andere, maar dat is meer, zou je kunnen zeggen, binnen de speciale Dzogchen beoefening, wordt gezegd dat het licht van onze wijsheidsenergie in de hartchakra zetelt. En die door wijsheidskanalen met de ogen is verbonden. En je houdt dan je ogen ook open om die wijsheidskanalen niet te blokkeren. En daarom is het gewoon heel belangrijk om eigenlijk vanaf dag 1 gewoon een goede methodiek aan te leren.
But then gradually as you, you know, become centered or at ease, then you gradually open your eyes. Because as you will find that if you continue to keep your eyes closed in meditation, then, you know, slowly, especially if the room is warm, you will gradually fall asleep. It will induce sleep. But also more important that is that the eyes are directly connected to wisdom channels to the heart. So that by keeping the eyes closed, it closes the wisdom door, said to be. That's why if you look at some of the great masters in the Tibetan tradition, when they practice, they will practice with the eyes, sometimes gazing into the sky. The gaze should be like the ocean. And also when you look at, you're not particularly looking at, you know, something. You don't actually focus on anything particular. Just leave your gaze spacious, but without grasping entering into your gaze or into your perception. Just quietly leaving the gaze. Sometimes also when you chant mantras, that time you can keep your eyes closed. But then when you really sit, keep your eyes open. Because you see, the whole point of meditation is not to run away from the world, not to close the senses. but to be really at peace with everything. I remember my Master Dujinma used to say, you leave the seeing in the seeing, you leave the hearing in the hearing, and you leave the thinking in the thinking. This quality, you leave everything as they are. And then actually something incredible also, when we practice that way, there's also, well, this is on a deeper level, that when we practice that way, there's also a tremendous inspiration that comes from also, you know, how do you say, seeing, hearing, without getting caught up.
Als Rinpoche in het laatste fragment zegt over de inspiratie die je krijgt, hè, door te zien en te horen zonder daarin gevangen te raken, is dat eigenlijk een ervaring die je heel moeilijk kan uitleggen. Het is iets wat je kan ervaren. Je zou het kunnen vergelijken. We hebben allemaal wel ervaringen dat als je heel geïnspireerd bent, ik bedoel, je loopt aan het strand of je hebt hard gelopen of gefietst en je ruikt de zee en je voelt de wind en de zon en noem maar op, dat je zo'n directe ervaring van het nu hebt, hè, zonder dat je onmiddellijk het commentaar komt van het is te koud of te warm of ik zat liever op Ibiza dan op het Waddenstrand of wat dan ook. En gewoon echt die hele pure ervaring waarin je voelt en ziet en ruikt en hoort zonder dat commentaar wat altijd op de achtergrond is. En dat is de ervaring die je in zekere zin kan reproduceren door het beoefenen van meditatie. En die je dus eigen kan maken. Een manier van waarnemen, een manier van ervaren. Ja.
In dit blokje noemde Rinpoche ook nog even de traditie waar sommige grote Tibetaanse meesters met wijd open ogen mediteren op de blauwe lucht, hè?
Ja, ik moet bekennen dat ik daar eigenlijk, Ik heb van het begrip gehoord, skygazing, maar wat het precies is, weet ik niet. Ik heb één keer iemand daarover horen zeggen dat wat wij eigenlijk altijd doen met onze blik is focussen, is fixeren. Dus wij kijken en wij kunnen niet kijken zonder iets te bekijken. En als je in de hemel kijkt, er is helemaal niets waar je je blik aan kan hechten. Volgens mij is dat waar het over gaat.
First of course, you'll find that the mind, when you start, you know, when you're trying to quieten the mind, you find that it becomes even more wild. It's like a baby trying to put them to sleep. They'll just be all crazy. So you just have to just stay with it, and not get caught up or not get worried or not get, how'd you say, agitated by all this agitation. And you keep, you know, you keep, that's where the discipline is. That's where you keep, you know, focus, keep, like for example, whenever you find your mind, you know, going in the easterly direction, you bring it back to the breath. If you go in the west, bring it back to the breath. North, you bring back to the breath. Wherever it goes, you bring back to the breath, bring back to the breath, bring back to the breath. Gradually, slowly, mind will settle in the breath. After a while, when your mind settles, calm, settles, it's like all the breathing and breath dissolves, you just become the breath. So in this process, gradually, as a mind, you see, in the state of that calm abiding, settles and arrives at state of peace. And then you see even the breath as an object of practice dissolves, no longer necessary. One is able to remain in a state of nowness. That is a very great accomplishment.
Als je mediteert en je volgt de aanwijzingen bij de beoefening, dan is er in eerste instantie heel duidelijk sprake van de adem, de ademer en het ademen, en drie separate dingen. Maar je merkt dat naarmate je daar bedrevener in wordt en je gewone geest, je roerende geest, minder greep op je heeft, dat onderscheid wegvalt en dat de adem, de ademer en het ademen eigenlijk tot één wordt.
Nou, dan is de geest dus tot rust gekomen en dan spelen al die dingen van loslaten niet meer, begrijp ik.
Dat klopt. En dan spreek je wel over de staat van Vipassana, wat ook wel vertaald wordt als helder zien, clear seeing. Die staat van Vipassana is op zich een hele belangrijke, omdat we hebben dat voorbeeld gehad van het glas modderige water, waar de modder naar de bodem zinkt en waardoor het water helder wordt. En je zou kunnen zeggen, dat is ook, hè, als je niet onmiddellijk in die staat kan verblijven, dan is dat wat je met shamatha doet, is je geest kalmeren, waardoor alle troebelheid naar de bodem zakt. Maar kan je terecht de vraag stellen, wat gebeurt er dan als je weer in het water roert en dan komt die modder inderdaad onmiddellijk los van de bodem. En daarom wordt gezegd, is die shamatha, die enkele beoefening, niet voldoende. En het is die staat van vipassana, waarin je het ziet wat is, zou je kunnen zeggen, die maakt dat je niet opnieuw in diezelfde val trapt, waar je dankzij de beoefening van shamatha uitgekomen bent.
En ja, dus dingen echt ook opruimt.
Ja, dat is dus dat is in wezen een staat waarin je allerlei obstakels en belemmeringen kan opruimen.
En Rinpoche heeft het hier over het volkomen gevestigd zijn in nuheid, noemt hij het.
Ja, hij zegt ook dat dat een grote accomplishment is. Dus het is niet zo makkelijk om dat te bereiken. Maar als je goed kijkt naar onze geest, dan zie je dat hij eigenlijk altijd bezig is met het verleden, dus met wat is geweest, of bezig is met wat gaat komen. En dus vanuit die optiek gezien eigenlijk nooit in het nu verkeert. Dus waar we het net over hadden, die directe waarneming, als je op het strand loopt, dan ben je echt in het nu. En dat is in zekere zin ook zonder zorgen.
Rest in natural great peace. This exhausted mind, beaten helplessly by karma and neurotic thoughts, like the relentless fury of the pounding waves in the infinite ocean of samsara. Rest in natural great peace. Sometimes it's wonderful when you really remember what the masters have done and taught. It immediately moves us. It really inspires, connects us. Therefore, we feel a sense of gratitude and appreciation of their work. So, Eugene Kenambache, in this wonderful poem, he says, "Rest in natural great peace, this exhausted mind, beaten helplessly by karma and neurotic thoughts, like the relentless fury of the pounding waves in the infinite ocean of samsara. Rest in natural great peace. Rest in natural." In Tibetan is Rangyi Hiwa Champo. Rest in natural great peace. This exhausted mind, beaten helplessly by karma and neurotic thoughts, like the relentless fury of the pounding waves in the infinite ocean of samsara. Rest in that dream, to rest, to find rest. Clear? To just really that finding that rest, that comfort and ease, just to let go and just to just naturally be. Then you see the mind just quietly settle, just like a glass of muddy water. If you don't stir it, the dirt will slowly settle. In the same manner, if you let the mind be, in the spacious openness, slowly the confusion or the turbulence of thought and motion settles. Rest in natural peace.
rest in natural peace.
En tot zover Sogyal Rinpoche. U hoorde Daan Meerburg van Rigpa Groningen in gesprek met Jeanette Werkhoven. Over 2 weken kunt u luisteren naar de 4e en laatste aflevering over de effecten van meditatie. Mocht u behoefte hebben aan een vertaling van de Engelse tekstfragmenten, dan kunt u die bij ons aanvragen via telefoonnummer 035 629 3191. 035 629 3191. En u kunt bellen op kantooruren van dinsdag tot en met vrijdag. Alle overige informatie kunt u vinden op www.rigpa.nl. En dan is het nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Op dinsdag 8 en woensdag 9 februari wordt in de Chinese Hihua-tempel in Amsterdam het Chinese nieuwjaar gevierd. Er is een oudejaarsavond Dharma-bijeenkomst van 10:30 tot middernacht op dinsdag. En op de woensdag worden tussen 11:00 ochtends en 12:30 middags offers voor het nieuwe jaar aangeboden. Om 3:00 begint de 1000 Boeddha-Dharma-bijeenkomst. U vindt de Hihua-tempel aan de Zeedijk in Amsterdam. Volgende week woensdag organiseert het India Instituut een lezing over het kwaad in het Indiaas cultuurgebied, waarin aandacht zal worden geschonken aan hoe het boeddhisme omgaat met het kwaad. De lezing wordt gegeven door Dr. Anders B. Meulenbelt en vindt plaats in het Zweelink College aan de Gabriel Metsoestraat 7 in Amsterdam. Het begint om 19:30 en de entree bedraagt €9. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, waaraan werd meegewerkt door Willem van Weelde, Peter Meijbes en Jeanette Werkhoven. Techniek Wim Timmermans en Rob Gerritsen. Presentatie Marloes Lazel en eindredactie Ton Maas. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we telefonisch bereikbaar op nummer 035 629 3191. Aanstaande zondag om 14:00 bij de Bos op Nederland 1, De Verstotene, een portret van de tegendraadse westerse mysticus Wielikus Jäger. Volgende week woensdag zijn we er weer, net als vandaag om 16:00 middags. En dan kunt u luisteren naar een portret van actrice Alida Neslo en de column van Jotika Hermsen. In onze maandelijkse boekenrubriek bespreekt Nico Tiedeman het boek Zen als levenskunst. Graag tot dan.